Oké, okay, nou, ik lees even het door Sanne geschreven introverhaal, zodat ik uit mijn hoofd zou moeten kennen, even voor. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. Dus, nou, we waren even weg met kerst en nieuwjaar, maar klimaatverandering gaat uiteraard door. Dus wij zitten weer in de studio vandaag. In deze podcast bespreken wij met jonge experts het nieuws op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie. En we houden ons bezig met de vraag, zijn wij de laatste generatie op een leefbare aarde? Of zijn wij juist de laatste generatie die nog iets kan veranderen? Ik ben wederom jullie host, Maxje van der Heijden. En vandaag zitten we wederom netjes op 1,5 meter afstand in de studio. Vandaag met mij Max van Geuns, Geert Noordzee en Ciao to Leo Tranamiel. Super dat jullie zijn, welkom. Hallo.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Kleine shout-out naar Sanne, die zit normaal gesproken natuurlijk bij ons aan tafel, maar die moest vandaag even ruimte maken voor al onze interessante gasten. Maar die is wel met ons in de studio, dus die gaat af en toe naar mij gebaren, want zeg dat niet, zeg dat wel. Dus die is bij ons wel aanwezig, dus voel haar in spirit. Max, jij bent al een keer eerder bij ons geweest, twee afleveringen geleden. Hoe is het met je?
Ja, ik voel me helemaal schuldig dat Sanne niet bij mijn plek kan zitten, maar goed, het gaat goed. Ik ben net hersteld van corona voor de tweede keer.
Ja.
Ik had gelukkig genoeg te doen binnen. Onder andere kon ik dan de film Don't Look Up kijken. Misschien hebben jullie die ook inmiddels gezien.
Ja, heel vet. Aanraden voor onze luisteraars.
Ja.
Ja. Wat was het grootste punt dat jij er voor jezelf eruit haalde? Wat maakte de meeste indruk?
Ja, de hele analogie natuurlijk voor klimaatverandering. Ik vond eigenlijk trouwens niet een hele goede film eigenlijk. Want ik vond er dat er heel veel goede acteurs in speelden. Maar daarvoor, ik verwachtte er meer van.
Ja.
Maar het verhaal en de boodschap vond ik heel duidelijk en goed en belangrijk.
Ja, ja, kunnen we het later nog een keertje over hebben. Goeie tip. Max, naast jou zit Geert. Geert, jij bent eigenlijk onze jongste panellid tot nu toe. No to Sanne moeten we eigenlijk meer gaan doen. Jij bent actief bij Fridays for Future en je bent kandidaat, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Heel vet. Kun je ons kort uitleggen, 1, hoe ben je bij de PvdA terechtgekomen? En voor mensen die het niet weten, wat is Fridays for Future?
Ja, hoi. Fridays for Future. Ja, Fridays for Future is echt super cool. Het is eigenlijk een jongerenorganisatie van allemaal jongeren die vaak nog op de middelbare school zitten. Ongeveer 13 tot met 18 jaar. En die organiseren acties voor klimaatrechtvaardigheid. En dat zijn dan soms stakingen, soms campagnes. En dat is eigenlijk ontstaan naar Greta Thunberg. Dat zij begon met staken. En toen dachten we in Nederland, nou, dat moeten we ook gaan doen. Dus bijna 3 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. En toen zijn we acties gaan organiseren en met allemaal verschillende jongeren dus. En dat is met heel veel succes. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, ik wil gewoon echt zorgen dat er iets gebeurt. Er gebeurt veel te weinig. Dus toen dacht ik, oké, ik moet de politiek in, want de toekomst staat ook op het spel gewoon. Mm-hmm. En toen kwam ik bij de PvdA, voor mij een partij die heel goed bij me paste. Omdat ik de klimaatcrisis ook als een sociale crisis zie. En dat matchte gewoon heel goed. En zij wilde ook verjonging. En nu zit ik hier.
Ja, want als ik goed begrijp, je hebt je eindexamen gedaan, niet gestudeerd, gewoon gelijk de politiek in.
Ja, inderdaad. De nood is hoog.
Ja.
Dus het is tijd voor actie.
Gelijk actie. Vet. Ik ben er van onder de indruk. Ik had het eigenlijk. Ik heb politiek gestudeerd. Voor de mensen die niet weten, eigenlijk had ik gewoon de politiek in moeten gaan. Dat is eigenlijk wel veel vetter.
Ja, ja. Gewoon actie ondernemen.
Precies, precies. Dan onze laatste gasten. Die zitten hier naast mij. Ciao to Leo. Jij bent medeoprichter van Stichting Arales. En onder meer actief in het naar voren brengen van inheemse perspectief binnen de klimaatpolitiek. Vertel hier even meer over. Dit is heel nieuw voor mij.
Hallo allemaal, super fijn en dankjewel dat ik hier mag zijn. Dus zelf ben ik ook inderdaad medeoprichter van Arales. En Arales als woord vind ik altijd zo mooi. Het geeft eigenlijk aan dat het een hond is vanuit de Armeense mythologie die gewonde gevallen strijders helpt om ze om de wonden te likken die ze hebben ervaren bij de strijd. En op die manier zie ik ook Arales dat je echt bezig bent met reparatie, met herstel, met decolonisatie. Het is een netwerkorganisatie, een pan-decoloniaal netwerkorganisatie. En wat we ook heel erg belangrijk vinden is dat we vanuit de gemeenschappen werken.
Ja.
En zelf ben ik ook, wat je zei, ook binnen de klimaat altijd actief geweest. klimaatactivisme actief geweest. En ik merkte net als anderen die hier voor mij hebben gesproken, dat ze ook zeiden van de urgentie is zo hoog. En het voelt gewoon echt alsof je gewoon bijna geen adem meer kan krijgen.
Ja.
Dus dat dwong mij gewoon ook om actief te worden voor politieke partijen. En bij één is het bij mij geworden.
Ja, je gebruikt het woord strijd. Wat is jouw strijd?
Oh, wat is mijn strijd? Ik denk dat
wat niet?
Ik denk dat de strijd is dat ik bijna tijd tekort kom voor de toekomstige generaties. Dat ik echt nu bezig ben met zoveel mogelijk kunnen doen wat in mijn leven, wat ik mag doen. Mm-hmm. En dan een stokje overdragen. En de strijd is dan in die zin ook heel erg om echt dat inheemse perspectief naar voren te brengen.
Ja.
Want ik denk dat 80% van de wereldbiodiversiteit wordt beschermd door inheemse volkeren al duizenden jaren.
Ja.
En als we dan nog steeds praten volgens een westerse global noord perspectief, ja, daar komen we niet.
Ja, ik weet wat je bedoelt als je het hebt over decolonisatie. Ik denk niet dat iedereen dat weet. Zou je dat kort kunnen uitleggen wat dat betekent?
Ik denk dat het voor heel veel mensen heel veel verschillende... je kan het heel verschillend uitleggen. Mm-hmm. De ene legt meer de nadruk op reparatie en op heling. Dus hoe ga je verder na de kolonisatie? De andere richt zich vooral op echt het ontdoen van de machtsstructuren binnen systemen.
Ja.
Dan kan je natuurlijk kijken naar bijvoorbeeld de economie, hoe het nu is opgebouwd. Of hoe de natiestaten natuurlijk nu nog steeds een bepaalde macht hebben over gemeenschappen. En dat je dat wil ontdoen. Er zijn ook heel veel manieren voor om te decoloniseren in de mindset. Dus de psychologische decolonisatie. Dat je echt kijkt van, hey, maar waarin gaan we fout? Welke ideologieën, welke mindset, welke ideeën zorgen ervoor dat we nog steeds zo blijven doorgaan? Dus het is in die zin heel erg mooi om het zo breed mogelijk te houden.
Ja.
En zo goed mogelijk te kijken wat het voor jou betekent.
Ja. Mooi. We gaan het hier zo meteen nog wat uitgebreider over hebben, maar we gaan eerst even naar een nieuwtje. Of eigenlijk een nieuwtje. We hadden het de vorige aflevering over er is een coalitie en inmiddels is er een regering. Het kabinet is beëdigd. We zouden het 3 podcasts lang volgens mij hierover kunnen hebben. We gaan het voor nu heel eventjes hebben over 1 minister die voor ons relevant is. De nieuwe minister van Klimaat en Energie, klimaatrammer Rob Jetten. Politiek directeur Tom-Jan Meeuwis noemde hem in de podcast van de RC al de meest interessante minister van het nieuwe kabinet. Een rondje. Wat denken jullie van de nieuwe minister?
Ja, ik vind het gewoon wel een goede, echt een hele bijzondere goede ontwikkeling dat het iemand is die... het lijkt in ieder geval alsof hij echt heel veel om de klimaatcrisis geeft en de urgentie ervan ziet.
Ja.
En ik hoop ook echt dat zich vertaalt naar daadkracht. En dat er echt maatregelen komen om de klimaatcrisis te stoppen.
Ja, want hij is een zogenaamde minister zonder portefeuille. Dus hij valt onder een ander ministerie met een andere minister. Gaat dat denk je problemen opleveren? Of moet hij extra hard gaan drammen dus? Of...
Ja, ik denk inderdaad, het gaat er heel erg om dat je met concrete oplossingen komt en concrete maatregelen.
Ja.
Dus verder dan... De klimaatcrisis is ontzettend urgent,
ja.
Maar hele concrete dingen.
Ja.
Bijvoorbeeld het isoleren van huizen.
Ja, Max, hoe kijk jij naar Rob?
In hem als persoon heb ik op zich wel vertrouwen. Om precies de redenen die worden aangegeven. Alleen ik ben dan toch meer van eerst zien dan geloven, denk ik. Want
ja.
Volgens mij, hij is dus inderdaad ook minister voor klimaat.
Mm-hmm.
Heeft inderdaad, hij valt onder minister Mickey Adriaanses, die minister van Economische Zaken en Klimaat is.
Ja.
En het gevaar van ministers voor klimaat, maar ook stikstof, is er eentje nu voor armoede. Het zijn hele belangrijke onderwerpen, maar het risico is dat zij als enige zich daar nu mee bezig gaan houden. En dat er de holistische, integrale aanpak binnen het hele ministerie, dat die ontbreekt.
Ja.
En daar ben ik wel een beetje bang voor. Dat omdat Rob Jetten nu potje krijgt, dat Mickey Adriaansens, die economische zaken en klimaatminister is, die zich ook met klimaat zou moeten bezighouden, dat die zich nu lekker op de economische zaken kan gaan richten.
Mm-hmm.
Dat bleek ook een beetje uit haar eerste tweet, die zij als eerste van haar nieuwe account heeft gestuurd, waarin zij toch zei dat ze vooral toch ook, ik weet niet wat er exacte woorden waren, maar er kwam toch een soort van trots op Nederland kwam eruit van...
Ja.
Toch een sterke economie hebben en dat ze zich vooral daarvoor wil gaan inzetten om die sterke economie ook zo sterk te houden.
Ja.
En wat ook grappig is, als je gaat googlen op haar naam met klimaat erbij, dan misschien kunnen jullie raden wat het eerste is wat er boven komt. Het is maar één echte hit namelijk. Het is namelijk dat ze zich toch wel inzetten voor het vestigingsklimaat.
Oh.
En dat is wel een niet een heel slim begin in deze tijd.
Ja. Ciao, heb jij nog vanuit Bijeen een bepaalde blik op dit nieuwe ministerie of nieuwe minister?
Nou, ik denk dat ik het even iets breder wil houden. Maar vanuit Bijeen is het natuurlijk sowieso belangrijk dat je kijkt van... hey, hoe kunnen wij het nou klimaatrechtvaardigheid erin brengen? Mm-hmm. Want we hebben het nu over klimaat. En dan denk ik, hey, maar ik mis dat andere woordje ook eigenlijk er wel bij. En dan heb je een heel ander gesprek. Mm-hmm. Ik denk ook zeker, ik beaam wat jij zegt, Max, dat het gesprek dan ook een heel andere... dimensie gaat creëren als je klimaatrechtvaardigheid erbij doet. Want het gaat niet alleen maar over werkgelegenheid of over sterke economieën. Want de sterke economieën, dat draagt natuurlijk aan iets anders bij. Mm-hmm. En dat is dat de bepaalde gemeenschappen hier echt onder gaan lijden als we ons alleen maar gaan focussen op dat de Nederlandse economie sterk genoeg is.
Ja, want klimaatrechtvaardigheid, dat link neem ik aan ook klimaatarmoede. Wat zou in jullie optiek de insteek moeten zijn van een nieuwe minister om bijvoorbeeld dat soort zaken aan te gaan pakken? Waar begin je dan?
Nou, kijk, weet je wat het is? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je gewoon goed kijkt naar waar we nu aan toe zijn. Ik ben het heel erg met jou eens en ook dat er concrete stappen moeten worden gemaakt.
Ja.
Dus natuurlijk, we willen allemaal bepaalde doelstellingen behalen die wij natuurlijk internationaal hebben afgesproken met elkaar. Mm-hmm. Maar ik denk lokaal is er zoveel te winnen waar we nu op kunnen gaan focussen. En dat geeft ook, denk ik, meer vertrouwen aan de burger. Dat we echt samen ertoe kunnen toewerken. Dat het niet zo alleen maar Brussel hoeft te zijn of mm-hmm. het zo hoeft aan te voelen. Maar dat het echt ook heel erg bazaal kan zijn. Dus ik hoop dat we met elkaar in ieder geval die kant kunnen opgaan. Dat we gewoon kijken, hé, maar wat is in mijn achtertuin?
Ja.
Hoe ziet de gemeente voor mij uit? Hoeveel groen hebben we eigenlijk? En hoe kunnen we dat linken aan sociale problemen?
Ja, lokaal versterken, maar ook holistisch lokaal aanpakken eigenlijk, ja. Zoals je zegt. Ja, ja. We zitten hier dus, voor de luisteraars die goed hebben opgelet, aan tafel met twee echte klimaatactivisten. Met het nieuwe kabinet en de nieuwe klimaatplannen ben ik benieuwd wat kan de rol van activisme de komende jaren zijn. Maar voordat we daarmee bezighouden, misschien even een vraag. Wat is jullie laatste beetje activistische daad geweest?
Ik stond voor mij was het voor de Tweede Kamerverkiezingen nog. Toen was er een grote klimaatdemonstratie, onder andere in het Westerpark, geloof ik.
Ja.
En daar was ik toen, daar ben ik heen gegaan.
Ja, identito voor mij. Dat was ook mijn laatste activistische daad, Geert.
Ja, 6 november inderdaad was dat. Maar in tussentijd wel gewoon heel druk bezig met de nieuwe acties.
Hey, en misschien een flauwe vraag, maar als ik zeg klimaatactivisme, wat is klimaatactivisme? Waar vragen we eigenlijk aandacht voor? Wat doe je dan?
Ja, ik denk dat het om twee dingen gaat. De klimaatcrisis bestrijden, dus dat gaat dan om de CO2-uitstoot verlagen, maar ook om de klimaatcrisis rechtvaardig te bestrijden. Dus op een manier waarop ongelijkheid verkleint en niet vergroot.
Mm-hmm.
En dat vraagt om sociale oplossingen met oog voor mensen die vaak vergeten worden in de samenleving. En dat gaat voor mij, daar gaat voor mij klimaatactivisme ook om. Dat je het op een sociale manier doet en dat je oproept ook om de CO2-uitstoot te verlagen.
Ja.
En iedereen, het coole is, iedereen kan dat op zijn eigen manier doen.
Ja.
Dus sommige mensen doen dat om de straat op te gaan. Sommige mensen doen dat met een campagne. Bij Fridays for Future zie ik dat ook heel erg. Dan hebben we kunstwerkgroepen, we hebben schrijfwerkgroepen.
Ja.
We hebben werkgroepen die echt stakingen organiseren of die met politici praten.
Ja, want wanneer is het activisme en wanneer is het gewoon iets goed doen voor het klimaat? Waar ligt die grens?
Ik weet het. Ik denk dat die grens voor iedereen op een andere plek ligt. Ik denk het woord activisme is soms een lastig woord.
Ja.
Je kan het jezelf toe-eigenen. Ik denk je kan ook wel activist zijn als je anderen probeert te overtuigen om bijvoorbeeld groen te stemmen of om minder vlees te eten. Zulke soort kleine individuele dingen kunnen ook wel activistisch zijn.
Mm-hmm.
Wanneer je ook oproept voor een betere wereld of je daarvoor inzet. Ik denk dat iedereen activist kan zijn.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook het leuke om te zien met alle jongeren bij Fridays for Future. Er zit zoveel talent dan met allemaal jongeren. En iedereen kan op zijn eigen manier daarmee bezig zijn.
Ja.
En dat is zo bijzonder. Ja, gewoon heel cool.
Want als stel, ik kijk even naar totaal andere, een beetje de extremistische kant. Heb je bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Die doen best wel heftige acties in de ogen van sommige mensen. Is dat nodig? Hebben zij ook een plek in dat veld? Of zeggen jullie van, dit gaat zo ver, dat kan mensen ook afschrikken, wat misschien het doel ondermijnt?
Nou, ik denk zeker niet dat het afschrikkend wekkend is. Ik denk zeker ook niet dat het heel erg... Ik ken ook klimaatactivisme vanuit Chili. En dan zie je echt compleet andere kaliber. Dan zie je echt hongerstakingen. Ja. Mensen die gewoon 60 dagen, lange dagen, gewoon niet eten. Die natuurlijk te maken hebben natuurlijk ook met een bepaalde racisme. Dus dit is ook heel veel met activisme. Zie ik ook meteen van het verschil tussen mensen die in het globale zuiden activistisch zijn.
Ja.
Die hebben meteen ook bepaalde dreigingen te maken. Ja. Die zitten in de gevangenis. Bijvoorbeeld Alberto Curumil, dat is een Mapuche leider. En die heeft de Goldman Environmental Prize gewonnen voor het tegenhouden van hydro-elektrische dammen mm-hmm. in zijn omgeving, waarbij natuurlijk heel veel kapot gaat. En mm-hmm. hydro-elektrische dammen zijn natuurlijk bedoeld voor het globale noorden, om daar natuurlijk iets te doen rondom klimaat. En deze Alberto Curumil heeft vastgezeten al meer dan 4 jaar lang. En op het moment dat hij de prijs kreeg, zat hij gewoon vast.
Ja.
Dus dat is voor mij ook dat ik denk van, we hebben gewoon alle mensen nodig. Exact wat jij zegt, Geert, ook mensen die in de basisscholen bepaalde workshops geven om volkstuintjes. Maar ook echt mensen die gewoon zichzelf vastketenen aan bedrijven, aan bomen. Om echt gewoon die urgentie zo kenbaar mogelijk te maken. Dus ik ben echt blij met elke support die er is.
Ja, want dat bijvoorbeeld zo Rob Jetten het stempel kreeg als drammer. Greta Thunberg, die krijgt ook een beetje dat stempel van, joh, hou nou eens op. Bijna zeggen van, hou eens een beetje gezeik. Zou ik mensen die noemen klimaatactivisme, inmiddels klimaatreligie. Mm-hmm. Alsof dat iets is wat je wel of niet kan geloven. Kan het te ver gaan, is eigenlijk mijn gevoel. Want net zoals bijvoorbeeld bij het woord politiek correct of bij het woord woke, het wordt vaak als een stempel ergens opgedrukt van, alsof je een soort zeikerd bent en jij komt hier het feestje verpesten. Eigenlijk een beetje met mijn vraag net ook, verpest dat de discussie, verpest dat het activisme? Het is een beetje een zure noot natuurlijk.
Nou, wat ik veel onder jongeren zie is dat ze eigenlijk eerst, is er ook die gedachte van, oh ja, ik geef wel om het klimaat, maar ik wil er niet in doorslaan of zo,
ja.
Wordt er dan gedacht. Maar dan lees je steeds meer over de crisis en dan lees je wat er gebeurt en dan, je begrijpt het gewoon niet. Je begrijpt niet hoe er zo weinig actie ondernomen wordt, terwijl de crisis zo groot is en terwijl de urgentie zo groot is.
Ja.
En dat is zo stressvol. En ik zie het ook om me heen, allemaal jongeren, die voelen zich zo belazerd gewoon door de politiek, omdat er niks gebeurt. En dat is zo, ja, triest gewoon. En ja, dan kan je met religie, kunnen er dingen gezegd worden of woke, maar ondertussen gebeurt er niks.
Ja, ja, maar ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat als je mensen op tv ziet die zichzelf vastketenen en schreeuwen dat er een soort apocalypse komt, wat kun je maar argumenteren dat het zo is, maar dat jij zoiets hebt van, joh, zo wil ik niet zijn. Zo wil ik me niet associëren. Zo'n drammer wil ik niet zijn. Ik speel de advocaat van duivel, dat jullie het doorhebben.
Nou, als ik even mag inbreken, ja. Want ik ga niet eens advocaat van duivel spelen. Ik heb gewoon een andere mening erover. Ik vind namelijk inderdaad dat het ook afschrikkend kan werken.
Ja.
Ik zie het ook veel in mijn omgeving, dat het ook gewoon, dat je ook te ver kan gaan. En ik denk ook dat het gevaar is dat je vergeet dat er ook heel veel mensen, ook in Nederland zijn, die gewoon hele andere dingen aan hun hoofd hebben. En ja. die niet weer lastig worden gevallen met het klimaat, want dat is gewoon zo ver van een bedshow. Omdat ze zelf er meer mee bezig zijn of ze volgende maand nog wel genoeg geld hebben om zichzelf te voorzien,
ja.
Maar te noemen.
Maar jij zegt te ver, denk, wat is te ver?
Nou, ik denk dat het gevaar is dat je niet meer begrepen wordt door de mensen die misschien wat minder weten van het klimaatprobleem en die, wat ik zeg, die andere problemen ook in hun leven hebben.
Ja.
En ik denk dat ook voor die mensen het beter werkt om op andere manieren hen toch te bereiken. Om hen wel mee te nemen in het probleem, in de oplossing van het probleem.
Die holistische aanpak.
En ik denk niet dat dat de oplossing daarvoor is om nog harder te schreeuwen. Of om nog heftigere acties te gaan uitvoeren als demonstrant of als activist.
Mm-hmm.
Want ik denk dat als zij daar geen uitleg bij krijgen. Of als zij, zij begrijpen dat niet en zullen misschien alleen maar worden afgeschrokken daardoor.
Ja, dus jij pleit eigenlijk voor een soort zacht activisme voor deze groepen? Of?
Ja, maar ook door echt te luisteren naar wat zij belangrijk vinden en waarom zij het onzin vinden misschien wel, of omdat waarom ze er niet mee bezig mee zijn.
Ja.
Ik denk dat dat beter werkt voor de grote massa dan, dan nog heftigere acties te voeren.
Ja.
Neem niet weg dat ik het goed blijf vinden dat zij dat doen. Maar ik denk mm-hmm. dat zij daarmee een andere doelgroep aanspreken.
Ja, maar als ik even luister naar wat Chow net zei, je zou ook kunnen beargumenteren dat het bijna een privilege is dat je je er soms niet mee bezig hoeft te houden. Er zijn ook gemeenschappen die er altijd mee te maken krijgen. In jouw voorbeeld hoor ik dat voor het globale noorden in dit geval er een oplossing wordt verzonnen dat voor ons handig is, ten koste van een lokale plek ergens anders.
Ja, ik denk dat die combinatie weinig wordt gelegd. En ik ben met je eens, het heeft te maken met zoveel mogelijk vertellen. En hoe vertel je dan het verhaal? En het moet op zoveel manieren worden verteld dat een ieder dat begrijpt. Maar de urgentie, daar ontkomen we niet aan.
Ja.
Als je kijkt ook naar wat er nu momenteel gebeurt, dat is gewoon zichtbaar. Ik hoor het van de elders. Ik hoor dat zij ook echt zeggen van de vlinders waren bij hun bij ons dan zo groot. Je had echt van die hele grote vlinders. En dan laat ik het echt zien als een soort groot A4'tje.
Ja.
En die zijn er gewoon nu niet meer.
Ja.
En als je kijkt naar bepaalde vogels, die zijn er niet meer. Er was laatst een grote demonstratie van imkers in Chili, in Santiago. Mm-hmm. Omdat bijen, ze zien gewoon een terug, het cijfer loopt terug rondom het aantal bijen.
Ja.
Dus dat zijn essentiële punten die je echt gewoon kan aangeven. Dat is een concreet gemis en die komt niet meer terug.
Ja.
Maar jij begrijpt waarom dat een probleem is. Maar de meeste mensen die zullen denken van, ja, dan zijn er wel wat minder bijen. Of zijn er maar wat minder vlinders.
Ja, dus ik denk ook heel erg dat je dan ook het fijn is als activisme zo breed mogelijk wordt ingestoken. Dus enerzijds inderdaad van wat is dan activisme? Mm-hmm. En ik denk dat die vraag voor jou heel erg belangrijk is. Want ik denk dat iedereen zich dat moet ook afvragen. Wat is dat dan? En mm-hmm. hoe verhoud ik mij daartoe? En wat kan ik bijdragen? Wat kan ik niet bijdragen? Je kan ook zeggen, ik ben een lobbyist. Ik ben juist iemand die ervoor pleit. Maar er zijn zoveel mogelijkheden om hier iets mee te doen.
Ja.
Belangrijk is wel gewoon van dat wij echt kijken van hoe kunnen we nou bepaalde werelddelen met elkaar verbinden. Want als we het hebben enkel over Nederland, dan komen we er niet.
Ja, een belang van diversiteit in perspectief.
Mm. Mooi gezegd.
Mooi gezegd, hè? Dankjewel. We zitten dus met een nieuw kabinet. 4 jaar lang gaan we even vanuit. In die 4 jaar kan er veel veranderen. Kunnen wij als jonge generatie hopelijk ook veel doen? Stel je hebt het gevoel nu, ik wil iets gaan doen. Ik wil activistischer mij gaan inzetten en iets gaan doen om dat kabinet te beïnvloeden. Wat kunnen we gaan doen? Hoe gaan we dat aanpakken de komende 4 jaar?
Ja, ik denk als ik even voor de jongeren is het gewoon als je wil inzetten. Stuur gewoon een DM naar het Instagram-account van Fridays for Future. Zoiets simpels is het. En je kan gewoon helemaal op je eigen manier dan actie gaan voeren. Maar ik denk ook dat het de komende jaren de tijd wordt van de jongeren die het heft in handen nemen. Dat wij ook zeggen van oké, we hebben heel lang gezegd we are watching you. Dat was een heel veel gebruikte term. Op een gegeven moment gingen we zelfs ogen op onze handen tekenen om het beelden te maken. Maar ja, nu zitten we ook op een punt, ja, we are watching you en we zien, het is niet genoeg.
Ja.
De crisis is er nog steeds.
En jij gaat hopelijk als 18/19-jarige de Amsterdamse gemeenteraad in. Wat ga jij doen? Hoe ga jij het jongerenperspectief daar, denk je, vertegenwoordigen?
Ja, ik denk door te laten zien wat de urgentie is van de klimaatcrisis. Ja. En dat doe ik niet alleen met jongeren. Maar ook met wetenschappers en ook bijvoorbeeld met inheemse volkeren. Die inderdaad 5% geloof ik van de wereldbevolking uitmaken, maar wel voor 80% van de behoud van de biodiversiteit hebben gezorgd. En dat is zo'n belangrijke groep die ook gehoord moet worden. En door al die verschillende groepen te horen en daarnaar te luisteren, en ook bijvoorbeeld mensen die zelf in energiearmoede leven, en die groepen te verbinden, en dan samen tot hele concrete oplossingen te maken, op die manier kunnen we uit deze crisis komen en kunnen we deze crisis stoppen.
Ja.
Maar dat is ook iets, de vorige jaren zeiden we altijd, we willen de klimaatcrisis voorkomen. Maar daar zijn we nu wel voorbij. We zijn nu op het punt dat de klimaatcrisis er al is. Er lijden ontzettend veel mensen op dit moment al door de klimaatcrisis. We moeten nu de klimaatcrisis stoppen.
Ja.
Dat kan nog, maar er is heel veel werk aan de winkel.
Ja. Max, jij zei net dat jij hier aan de tafel degene bent met een andere mening. Het zijn jouw woorden. Hoe gaat jouw klimaatactivisme eruit zien de komende jaren?
Ja, misschien is het niet een radicaal andere mening hoor. Maar laat ik zeggen, iets zachter inderdaad en iets genuanceerder misschien. Kijk, ik ga dan toch weer voor de holistische aanpak. Ik ben journalist, dus ik probeer daar ook gewoon bij elk artikel, bij elk thema probeer ik te kijken naar wat doet dit met klimaatverandering? Hoe wordt duurzaamheid hierin meegenomen? Dus gewoon kritisch blijven altijd. Ja, en niet alleen in de journalistiek, maar ook gewoon om je heen. En blijf ook gewoon praten met mijn mensen. En vraag ook, luister ook naar mensen. Dus vraag ook waarom mensen iets anders vinden misschien. Of waarom ze zorgen maken om oplossingen voor het klimaat ook.
Ja.
Dus blijf ook met elkaar in gesprek gaan. Ik denk dat dat een zachte vorm van activisme is die iedereen kan gebruiken.
Precies. Ciao, wat staat op jouw agenda de komende paar jaar?
Ik denk dat ik een verbinder ben. Dus ik vind het heel fijn ook om te kijken van hoe ik mijn kwaliteiten als lobbyist kan inzetten om bedrijven echt tot zover te krijgen dat ze met bepaalde activiteiten stoppen, in bepaalde grondgebieden zich terugtrekken. Maar ook natuurlijk in Amsterdam, waar alle heel veel multinationals zitten, daarmee het gesprek aangaan om te kijken of, waar kunnen we nou samen echt verandering in gaan brengen. Maar ik ben ook een verbinder met gemeenschappen samen. Dus ik zie ook echt heel erg dat bepaalde gemeenschappen echt behoefte hebben aan een ander beleid. Er is zoveel schimmel in huizen. Er zijn zoveel huizen niet geïsoleerd. Er zijn zoveel kinderen die dan astma krijgen. Kinderen die gewoon onvoldoende beschermd worden. En daar schrik ik echt van. Als we dat toestaan in Amsterdam, dat Amsterdam niet gezond is voor kinderen, dan gaan we gewoon fout. Dus ik ben ook heel erg ik wil gewoon echt de burgers spreken. En ik wil echt horen waar we heel veel winst kunnen behalen. En als we er allemaal elkaar gewoon kunnen gaan vinden, ik denk dat we dan ook veel sterker staan om echt vanuit Amsterdam heel erg ook die lobby in te zetten om nationale politiek ook echt te gaan veranderen.
Ja. Alright, dus lieve luisteraars, ik heb hier twee potentiële kandidaten aan tafel. Volgens mij is het 16 maart, als ik het goed heb. Dus mocht je geïnspireerd zijn vandaag, zoek ze op. En wie weet zien we jullie hopelijk allebei terug. Bedankt. Dit was hem alweer voor deze keer. De Laatste Generatie, de podcast die pas stopt als het niet meer nodig is. Wil jij je stem laten horen of reageren? Dat kan door een mailtje te sturen naar sanne@tertium.nl. Jongens, bedankt jullie er waren. Deze podcast werd gemaakt door Tertium. De redactie is Sanne Schuler. Logo is Sebastian Bojol en Carla ten Katen. Muziek Elians Productions. En tot over 2 weken.
Ik ga een beetje tegenin. Ja, dat knettert ook een beetje.
Ja. Ja. Ja, nee, maar ander, dat juist van anders is denken hetzelfde. Ja, daar moet ik heel veel altijd goed
tegen. Ja.
Dus het is wel de echte mening hoor.